De stof voor onze overdenking, geliefde gemeente, vindt u in de 41ste zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus over Exodus 20 vers 14, het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 108, wat leert ons het zevende gebod? En het antwoord luidt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Het antwoord luidt, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des heiligen geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven, licht over ons leven. Verleden week hebben wij gehoord uit Genesis dat het huwelijk een instelling van God zelf is. En geen uitvinding van mensen. En dat het huwelijk goed was. We hebben gehoord hoe door de zonde direct het huwelijk werd ontwricht en de mens als een egoïst naar voren komt, elkaar beschuldigend, de schuld afwerpend op de ander. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij gegeven en ik heb gegeten. We hebben gehoord hoe de Heer toch dat huwelijk in stand gehouden heeft. En hoe Adam en zijn vrouw, die door de zonde gescheiden werden, toch bij elkaar gebracht zijn in het licht van de belofte van God. Ja, hoe Adam ook zijn geloof uitspreekt, als hij zijn vrouw noemt Eva, moeder van de levenden. We hebben ook gehoord uit de Bijbel hoe die ontbinding, die ontbindende kracht, de zonde toch werkzaam is in het huwelijk. We hebben gelet op Lamech met zijn twee vrouwen en anderen in wier leven openbaar kwam dat het bederf van het beste het slechtste wordt. We hebben nog enkele dingen genoemd. Onder andere dat het gaat hier in de catechismus over het christelijk huwelijk. En omdat wij nog enkele dingen met elkaar wilden overdenken, daarom komen wij deze middag nog eens op dat zevende gebod terug. We hebben eigenlijk de woorden van de catechismus nog niet overwogen met elkaar en daar begin ik ook direct nog niet aan. Maar verleden week aan het einde hebben wij gesproken over allerlei bedreigingen die het huwelijk ondermijnen. En toen zei ik dat zo de Heere wil en we leven, we ook nog even aandacht zouden schenken aan het gemengde huwelijk, de omgang van gelovigen met ongelovigen. Ook op dat terrein merken wij, geliefde gemeente, dat de grenzen hoe langer hoe meer vervagen. Daar wordt zoveel aandacht niet meer aan besteed. Waarom? Nou ja, het gaat er toch maar om dat je van elkaar houdt. En dat je liefde hebt voor elkaar. Dat is toch het belangrijkste van het huwelijk. Dat je van elkaar houdt. En daar heeft in die zin God toch niet mee te maken. Ik stem toe dat als er liefde is voor elkaar, dat dat een gave van God is. Liefde is uit God. En ook al wordt dat niet allerwege beseft, toch is het een gave van God. Als twee mensen, van welk geloof of ongeloof dan ook, werkelijk liefde hebben voor elkaar. Maar, daar gaat het even niet om. Wij mogen leven onder de beademing van het woord van God. En dan hebben wij een ander uitgangspunt. Dat is het eeuwig blijvende woord van God dat ons de weg wijst. En dat woord van God, dat staat er eigenlijk heel anders tegenover dan wij. Wij, zoals ik zei, hoor je dat allerwege als je maar van elkaar houdt. En het wordt nog makkelijker als de andere een of andere religie is toegedaan. Of dat hij nou Rooms-Katholiek is. Of weet ik wat. We bedoelen uiteindelijk toch hetzelfde. Een soort humanisering van al deze dingen. Daar komt bij dat naar de mate de kerken leger worden, het aantal mensen op school en op het werk, dat buigt voor Gods woord, steeds minder wordt. Dat merk je in ziekenhuizen. Dat merk je op scholen, onder de kinderen. Dat zou ook wel aan te wijzen zijn onder de leraren en leraressen. Dat het niet zo dik gezaaid is. Dat men werkelijk buigt voor het eeuwig blijvende woord van God. Ach, hoe droevig ook, vaak wordt zelfs door ouderen het zaad van de twijfel gestrooid in de harten van de kinderen. Men heeft een heel andere benadering. Een heel ander uitgangspunt. Maar het komt wel hierop neer. Dat wij toch op de een of andere manier ons eigen zin doen. En onze eigen wil doordrijven. Het zou misschien duidelijker zijn als we zouden zeggen, dat staat wel in de Bijbel, maar daar kan ik me niets van aantrekken. Of, ik stel mijzelf, mijn begeerte, boven de Bijbel. Zoals ik zei, doordat op allerlei terreinen je steeds minder mensen ontmoet die geloven dat Gods woord de waarheid is, betekent dat dat ook onze kinderen op school en op hun werk steeds meer omringd worden en te maken hebben en moeten samenwerken met kinderen, met jongens en meisjes die niet buigen voor het woord van God. dat betekent ook dat de contacten met die kinderen en jongelui steeds meer worden. Zolang als dat het karakter draagt, elkaar een beetje helpen, huiswerk doorgeven en zoveel andere dingen, dan zeg je, och. De apostel Paulus zegt, vermeng u niet met de hoereerders en met de overtreders en noem maar op. Maar dan zegt hij erbij, niet geheel en al, want dan zou je wel uit de wereld moeten gaan. Er is dus altijd een zeker verkeer in deze wereld. Maar de mogelijkheden dat de bindingen sterker worden dan een vrijblijvende omgang en samenwerking op allerlei terreinen van het leven, op de zaak of wat dan ook. Zodra die contacten verder gaan, komen wij in botsing met het woord van God. En als je kinderen groter worden, dan krijg je daarmee te maken. En dan krijg je ook als het ware die opwelling. Ja, maar zijn wij dan beter? En als het een meisje betreft uit de wereld, of het betreft een jongen uit deze wereld, dan wordt er van hun kant opgemerkt, ben ik dan zo slecht? En dan kan het haast maar niet duidelijk gemaakt worden. Nee, jongen, nee, meisje, daar loopt het niet over. Het loopt er niet over dat omdat wij naar de kerk gaan en voor het woord van God mogen buigen, dat wij beter zijn. Ganselijk niet. Want je moet altijd trachten geen voet te geven aan die gedachten. Want als je eenmaal gaat zeggen wij zijn beter, dan komt dat zo fariseïstisch over. En dan kan de andere kant zo gauw gaan schermen met, ja, nou, dat heb ik ondervonden. Dat die lui beter zijn. Nee, zo kunnen wij nooit redeneren. Het staat en valt met iets anders. De oude kerk zong, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. Daar wordt lof en prijs aan God gebracht. Omdat hij ze onder de adem van zijn heilige geest wilde brengen. Onder dat trouwverbond waarin hij zo'n grote en dierbare belofte gegeven had. Daar ligt eigenlijk het criterium. Criterium loopt niet over goed, minder goed, slecht. Dan zou je het beter om kunnen draaien en zeggen, nee jongen, nee meisje, wij gaan niet vanwege onze goeigheid naar de kerk. Maar wij gaan juist naar de kerk omdat wij het woord van God geloven, dat wij zondaren zijn en dat wij vergeving van nodig hebben. En dat wij een de zaligmaker nodig hebben, de Heer Jezus Christus, en die gekruisigd.
En dat wij zo nodig hebben, juist omdat wij van die dwalende schapen zijn, dat wij die goede herder nodig hebben. Wij zijn dus niet in de kerk, omdat wij beter zijn, maar omdat God naar zijn eeuwige raad ons in de kerk onder zijn woord heeft gebracht. Daarom zal zijn lof ten hemel reizen. Omdat wij in de kerk mogen horen, zoals de oude kerk van tevoren door de ceremonie mocht heen zien. Omdat we in de kerk mogen horen van het offer. Van het plaatsvervangend offer. Van de weg van de verzoening door de voldoening. Kijk, nogmaals, redeneer dan niet en laten wij niet met onze kinderen en in deze wereld zo goed zijn wij. Nee, maar wij zijn zondaren en wij zoeken vergeving. Wij zoeken heiliging in hem die alleen de macht heeft om ons te doen wandelen in het midden van de paden des rechts. Weet je, kinderen, weet je hoe het zo vaak gaat? Wat nou in het woord van God vers 1 is, dat is bij ons vers 2. Wij beginnen met te wagen. Wij beginnen met te wagen. Misschien zeggen jullie, nou ja, zo is een mens. Je weet het niet, wie niet waagt, wie niet wint. Ja, dat weet ik wel. Je moet niet denken dat ik jullie door een ringetje kan halen of mezelf en nou zijn we er. Maar daartoe wordt ons ook het woord van God gepredikt. En daartoe bidden wij om zijn heilige geest. Dat die ons leren. Ik weet heus wel hoe wij vaak spreken en er tegenover staan. Als het allemaal zo goed klopte bij ons, dan hoefde de Heere ons ook niet te vermanen door zijn woord. Je krijgt dan dat waagstuk. Twee mensen, jonge meisje, vinden elkaar aardig. Dat aardig zijn, dat aardig vinden, houdt ook mede in een steeds dieper op bepaalde dingen ingaan in gesprekken. Het schept tenslotte een zekere binding. Men voelt zich niet vrij meer tegenover de ander. Wat komt daar nog bij? Daar komt nog dit bij, dat in deze tijd de intimiteit vaak na korte tijd heel groot is. Allerlei dingen, ik zeg niet dat dat nou bij uitstek het kwaad is van deze tijd. Ik weet wel, die jongen zoekt in dat meisje zijn toekomstige vrouw. En dat meisje zoekt in die jongen haar toekomstige man. Zij begeert hem daarin niet alleen als degene die het geld binnenbrengt, maar ook eventueel als de vader van de kinderen. En zo begeert ook die jonge man niet alleen die vrouw of dat meisje tot zijn vrouw die het huishouden bereddert, maar ook eventueel als de moeder van de kinderen. Dat weet ik wel. Maar zie nu toe, mensen die jonge mensen, waarvan de een onder het woord van God komt en leeft en de andere helemaal niet, en die elkaar na korte tijd ten afscheid kussen, zoeken bij elkaar te zijn, en dan moet vaak nog gesproken of beslist worden over het eeuwig blijvende woord van God. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Wij begeven ons nu op de schadelijke weg. Want vader en moeder, die kunnen toch niet zonder meer zeggen, nou, als jullie maar van elkaar houden. En zeker als er enigszins genegenheid is voor elkaar, dan is de sfeer ook niet helder. Die jongen of dat meisje, die zullen makkelijk kunnen zeggen in die periode, ik laat jou helemaal vrij. Je hebt nooit van mij wat te duchten. Soms zelfs nog meer. Dat de jongen of het meisje dat niet naar de kerk gaat en eigenlijk een soort alleen maar een algemeen religieus gevoel hebben, dat zeggen, nou, ik wil ook wel mee naar de kerk. Wil ik wel doen. Als ik jou daar een plezier mee kan doen, ik hou toch zoveel van je, dat wil ik je wel beloven. Maar is dat reëel? Is dat reëel? Dat men eigenlijk al de stap heeft gezet, eigenlijk al op een bepaalde, op de manier van verkering met elkaar omgaat. En dan, nou ja, dan komen de beloftes. Men wil wel dit doen en men wil wel dat doen. En nu zegt de Heere God in zijn woord, trek geen ander juk aan met een ongelovige. Wat moeten wij daar nou mee aan? Misschien zegt u, ja, maar staat ook in de Bijbel, wat weet gij man of ge de vrouw zalig zult maken, en wat weet gij vrouw of ge de man zalig zult maken? Dat kan toch ook? Die gedachte kom je wel eens vaak tegen bij onze jongelui, dan voelen ze zich eigenlijk toch wel een klein beetje in staat om die ander tot bekering te brengen. Dat die ander ook zal buigen voor God en zijn woord. Nou, afgezien misschien met een nobele bedoeling, maar dat kunnen wij niet. Wij overschatten daarin onszelf. Wat dan? Wat moeten wij dan? Gods woord zegt, trek geen ander juk aan met de ongelovigen. En als er dan staat, wat weet gij man of ge de vrouw zalig kunt maken, of wat weet gij vrouw of ge de man zalig kunt maken? In de eerste plaats is dat een vraag. Die kun je ook zo uitleggen, die Bijbeltekst, in de zin van, wat denk je wel, man of vrouw? Denk je werkelijk dat je de man zalig kunt maken? Of omgekeerd? Zo kun je het ook uitleggen. Maar in de tweede plaats, je moet dat niet uit zijn verband rukken. De apostel predikte het evangelie. En nu gebeurde het dat dat evangelie dwars door het gezin, het huwelijk, een scheidslijn trok. Stel voor, de vrouw werd wel gelovig door de genade van God, de man niet, of andersom. Nou is er wat gebeurd. Want eigenlijk is er nu een lijn getrokken, niet alleen in het huwelijk, maar ook in de huwelijksbeleving, dwars door het hele leven. Die vrouw, die gelovige, kan niet op alles meer ja zeggen. Die kan niet met alles meedoen. Die kan niet over alle dingen met haar man spreken. Zeker niet over de dingen van het koninkrijk van God. Nu is er eigenlijk een scheiding. Een scheiding van twee mensen. Naar de geest. Waar de een naar uitgaat, laat de ander koud. Waar de een met zijn noden, met zijn moeite, met zijn zorgen, met zijn zonde voor God terecht komt, staat de ander er als een vreemde naast. Dat kon wel eens aanleiding geven tot grote botsingen. Vroeger was hij toch ook zo niet? Toen deed je toch ook wat ik deed? Toen mocht dit en dat en alles. En nou zus. Nu kwam er de vraag op. Wat moet er nou in zo'n huwelijk gebeuren? Moeten ze dan maar scheiden? Is dit een grond voor echtscheiding? En dan zegt de apostel, nee, dit is geen grond voor een echtscheiding. God houdt rekening met het zwakke, met het menselijke, met het nietige van ons mensleven. En als nou die ongelovige man bij die gelovige vrouw wil blijven wonen, of andersom, dan moet je niet scheiden. Dan moet je bij elkaar blijven. Als die man of die vrouw genoegen neemt met de veranderde situatie, met de veranderde omstandigheden, met een ander huwelijksleven, met andere soorten genoegens, als dat zo is, dan moet het huwelijk in ere blijven. En moet men niet gaan scheiden. Want, en nu in de positieve zin, want man, je weet het maar niet. Of vrouw, je weet het maar niet. De Heere zou jouw daden of je woorden kunnen gebruiken om de ander tot jaloersheid te verwekken. Misschien gaat hij ook wel mee. Want de een die wordt geheiligd in de ander, ook de kinderen. Je moet dat te heilig niet al te zwaar belasten in die zin. Oh, dus die ongelovige man, dat is verzit vanzelf wel goed. En de kinderen ook. Nee. Maar het betekent wel dit, dat de Heere God in zo'n bestaande situatie reden kan geven tot grote blijdschap en verwondering. Daar er eerst één was, die ging onder het woord van God, en tenslotte twee. Dat kan morgen gebeuren. Het kan ook overmorgen zijn. Het kan ook over een jaar zijn. Het kan misschien nog langer duren. Maar, zolang wij leven, leven wij onder de geopende hemel van hem die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Voel je nu aan het verband waarin de apostel dat schrijft? Hij zegt niet, nou, ga maar trouwen, want het kan best zijn dat het goed afloopt. Nee, hij spreekt daar in een situatie dat men getrouwd is, buiten God, en dat later een van de partners tot het geloof gebracht wordt. Als zo'n man dat nou niet wil, en hij zegt, ik zet er een punt achter, dan ben je vrij, zegt de apostel. Dan ben je vrij. Dan kun je dat niet tegenhouden. Maar als die man wil blijven, die vrouw, blijf dan bij elkaar. Kinderen, voel je dat dat iets heel anders is. En dat dat niet in tegenspraak is met wat wij hoorden lezen. Trek geen ander juk aan met een ongelovige. Ga geen verbintenis aan met een ongelovige. Want dat wil God niet. En nogmaals, niet omdat jij beter bent. Helemaal niet. Maar omdat jij geroepen wordt door het heilig evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat jij je mag bevinden onder de adem van zijn woord. En hoe menig een heeft zijn leven lang onder die last moeten bukken. En hoe menig een heeft spijt gekregen. Zelfs spijt. Was ik maar nooit verder gegaan. Omdat men ontdekte, ik ben toch alleen. Alleen. Ik moet de strijd alleen aan. Mijn man staat niet naast me. Als het gaat om de kinderen, hij laat ze vrij, op zijn best gesproken. Het kan ook erger dat hij zegt, je mag ook vandaag met je vader mee als het zondag is. Als er moeite en zorg is, ligt de een voor het aangezicht van God. Heere, help ons. Wees ons genadig. En de ander staat er vreemd bij. Voel je hoe diep ingrijpend dat is. En ook de verantwoordelijkheid daarin, die je niet alleen ten aanzien van jezelf, maar ook ten aanzien van het gezin van de kinderen neemt. Dat je niet je eigen leven alleen en je huwelijksleven in de waagschaal stelt, maar ook het leven van de kinderen. Daarom zegt de Bijbel, kinderen, hoort naar mij. Dan wordt er wel eens gezegd hoor, in de gezinnen, ook in mijn gezin. Oh ja, nou maar die dan. Je hebt altijd voorbeelden in de gemeente, dat het allemaal goed gaat. Dat heb ik van huis uit in de gemeente ook al meegemaakt. Ik zou het nog sterker willen zeggen. Soms heb ik gezien dat het sieraden werden in het midden der gemeente. Die een ambt bekleedden in het midden van de gemeente. En die de heren tot voorbeelden stelden. Maar, dat weet ik allemaal wel. En als dat zo is, dan is het reden tot verootmoediging en om de heren daarvoor ootmoedig te erkennen. En de eer te geven. Maar dat mogen wij niet gebruiken of misbruiken. Om voor onszelf vrijheid te hebben om het te doen. Want dan weet ik ook uit ons midden hoe moeilijk de strijd is. En dat toch op een gegeven moment gezegd kon worden, mijn huwelijk hangt daar toch van af. Of wij samen zullen buigen voor God en zijn woord. Samen zullen opgaan in zijn huis. Of niet. En ik moet nogal eens zeggen, heb je daarover gepraat?
Ja.
Oh, wat is dat erg. Wat is dat alles verdrietig. Dat het grote voorrecht dat God aan zulke zondaren die wij zijn, dat voorrecht wat God geeft, hè, zoals hij met geen volken wilde handelen, dat wij dat gewoon opzij schuiven. En dat wij het huwelijk zo'n beetje als de enige redding zien voor ons leven. Als het enige paradijs, of dat er geen paradijs is, waar Jezus van zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Alsof er geen eeuwigheid is. Maar alles op één wissel getrokken wordt. De wissel van deze tijd. Van mijn nu begeren. Nu willen. Dan kun je je hart zeggen, nou ik waag het erop. Maar wij mogen dan geen zegen voorspellen. Geen zegen. Want het is ons voorgelezen. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. En raak niet aan hetgeen onrein is en ik zal u aannemen. Dat zegt de Heer, de Almachtige. En dan zeg je dan, nou ja, ik kan niet, ik weet het niet en ik ben zo, ja, ik kan dat niet. De Heere God alleen is de machtige. En hij heeft gezegd, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Waarom zouden wij verwoesting brengen over onszelf, over de gezinnen, over de gemeente van God, waar aan alle kanten toch getrokken wordt, waar de Satan en de wereld probeert die tenten te ontvolken, ledig te maken. En ik heb verleden week reeds gezegd, was het niet de ondergang van de eerste wereld? Dat de zonen Gods de kinderen der mensen aanzagen dat ze schoon waren? Hebben wij niet daaruit gemerkt hoe de klemtonen gingen vallen en waar ze gingen vallen? Alleen maar op het hier en nu. Alleen maar op het gezicht van onze ogen en de begeerte van ons hart. Daar viel de volle klemtoon. Daarom komt dan ook de klemtoon op de schoonheid van de mens te leggen. En wat liep het alles droevig af. Het was niet zo dat Lamech en Kaïns geslacht overkwamen. Het was andersom. De aarde werd vervuld met wrevel. En God beraadde zich om die aarde te doen vergaan door water. Ja, maar als ik dan niet trouw, och wat, wie zegt dat? Wie zegt dat? Als je dan niet zou trouwen. De Heere staat toch overal boven. De Heere kan u een man of een vrouw geven, jongen en meisje. Voel je aan dat een verbintenis met de ongelovige eigenlijk een soort echtbreuk is. Want de Heer heeft gezegd, ik zal uw God zijn en de God van uw zaad. En wij breken daar doorheen en gaan onze eigen weg. Ik spreek niet in een soort theorie. Ik heb het allemaal van heel dichtbij gemerkt. De moeite en het verdriet ook van mijn eigen ouders. Ik heb het van nabij gemerkt. Ik weet nog jaren geleden dat ik een briefje kreeg van mijn moeder. Heel lang geleden. Ik was toen ook nogal ernstig ziek. En ze had begeerte wel om ontbonden en met Christus te zijn. Maar toen schreef ze, jongen, als ik nog zou moeten leven blijven, dan zou ik begeren te leven om te mogen aanschouwen dat mijn kinderen hem vrezen, hem toebehoren. Dan proef je iets, hoe diep dat eigenlijk gaat, over welke belangrijke dingen dat het gaat. Het gaat er niet om dat wij wel eens een keer over de kop gaan, dat wij mensen zijn. En dat wij zondige mensen zijn, die elke dag wel mogen bidden, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan. Mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Het gaat erom dat wij, hoe we ook zijn, gebracht werden onder het woord, als het door God verordineerde middel om zondaren zalig te maken. Daar loopt het over. En tenslotte nog, want wij hebben hier geen blijvende stad. Wat een diepte van weemoed ligt erin en weedom als je tenslotte alleen je laatste reis moet aanvaarden. Dat moet je natuurlijk toch wel. Er kan geen mens mee als wij sterven gaan. En jouw oog mag gericht zijn op God. En de ander blijft achter. Wat een eenzaamheid. Wat een alleen zijn. O, gij roeit hem uit die afvoereren. Dan kun je zeggen, ja, maar nu noem je toch dat het goed afloopt. Ja, maar het loopt niet altijd goed af. In die zin kan ook dat je het ongenoegen van God je hele leven zult gewaar worden. O God de Heere, hij noemt het ons. Niet omdat we zo goed zijn, maar omdat hij de God aller genade is. Daarom zegt hij, kinderen, luister naar mij. Nou gaan we nog eens even letten op de woorden van de catechismus. Wat leert ons dat zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat we daarom maar van harte vijand zijn. De kuis en ingetogen leven moet. Het zijn de heilige huwelijke staat of daarbuiten. God, heb ik verleden week gezegd, is de vijand van het kwaad. Hij is te rein van ogen, dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Het woord van God is nochtans een woord dat midden in dit leven staat, heb ik ook gezegd. Want dat woord van God tekent ons, onder andere in de Spreuken en in het Hooglied en op vele andere plaatsen, de hoogheid van de liefde. En in de Spreuken kun je ook in zonderheid nog vinden de blijdschap om bij elkaar te mogen zijn van man en vrouw. Het woord van God predikt geen kloosterheiligheid, geen nonnen- en monnikenheiligheid, maar het woord van God, heb ik gezegd, zegt het huwelijk is eerlijk. En het bed onbevlekt. Maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Vandaar dat wij daarover niet hoeven te doen als over iets minderwaardigs. Iets kwaads, noodzakelijk kwaad. Iets vies. Nee. Maar de Heere God zegt, verblijd u in de huisvrouw van uw jeugd. En de Heere zegt, laat uw kleding te alle tijden wit zijn en laat geen olie op uw hoofd ontbreken. Geniet het goede met de vrouw die ge lief hebt, al de dagen van uw ijdele leven op aarde. diezelfde God die de onkuisheid, de onreinheid en de hoererij verbiedt, diezelfde God is de gever van het huwelijk, is de bruiloftsgast in Christus te Cana in Galilea. Nu zegt God dat wij daarom die onkuisheid van harte, vijand zijnde, kuis, rein en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Dat is nogal wat. Er staat in het licht dat hier over ons leven schijnt, dat wij haar van harte vijand zullen zijn. Van harte. Dat is niet het vrome gebaar, de vrome woorden, maar het van harte vijand zijn. Van alle onkuisheid. Wie zal zijn hand rein uit zijn boezem trekken? Wie zal zeggen, ik ben rein zonder overtreding? Als er hier staat, van harte vijand zijnde. Terwijl wij ook lezen in het woord, uit het hart des mensen komen voort overspelen. Vele dieverijen, hoererijen, valse getuigenis. O God, wees ons, wees mij genadig. Herschep en schep een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. De wet wordt ons hier niet voorgehouden om te kijken, zo ver ben ik nu al. Maar de wet wordt ons hier ook voorgehouden, opdat wij de toevlucht zouden zoeken onder zijn vleugelen. En dat wij zouden leren stamelen ons, zondig mij met hyzop, en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan smee. Dat zegt het woord van God niet als een soort pleister op onze wonden. Maar dat zegt het woord van God, opdat die pleister er juist afgetrokken worden. En wij met onze wonden en met onze zonden de toevlucht zouden zoeken bij het Lam, bij de gekruisigde Heeren en Zaligmaker. Bij die Heere God die gezegd heeft, zijt heilig, want ik ben heilig. Opdat wij als leerlingen zouden zijn op zijn school, van harte vijand zijn. Dan kun je een mens horen zingen in één adem. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Ik haat het doen der schenders van uw wet en schuw die smet. En diezelfde mens zingt, vergeef toch al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Dat is in die ene mens. Die ene mens. Waar de geest van Christus in werkt, ook tot ontdekking, tot ontbloting, tot de ootmoedige erkentenis, ik ben niet te vertrouwen, er is er maar één te vertrouwen, dat is Hij. En wel gelukzalig is Hij, wiens vertrouwen is, de Heere God. maar ik ben niet te vertrouwen. Staat er kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Wat wil dat zeggen? Ingetogen. Je zou het misschien met een Bijbels woord kunnen omschrijven als de apostel zegt, ik beveel de mannen, de jonge mannen, dat zij matig zijn. En het geldt voor alle dingen, ook in het huwelijk. Daarin is het moeilijk om concreet lijnen te trekken. Dat voelt u wel aan. Ieder mens, ieder karakter is verschillend. Maar de apostel en de Heidelberger willen toch dit zeggen. Daar zou je het in mee kunnen samenvatten. Is dat alles in jouw leven? Is dat het een en al? Staat daar alles op die ene wissel? En openbaart zich dat in je leven, doordat er niets anders eigenlijk voor je bestaat, dan dat je geheel beheerst wordt daardoor? Dat is niet naar het woord van God. Want het woord van God, dat kan ook het huwelijk waarderen, maar ook het huwelijk zijn eigen plaats geven. Het woord van God kan zeggen, als vrouwen hebbende en nochtans niet hebbende. Daar zegt het woord van God in zo'n wonderlijke zin, dat de zaak daar niet meer van afhangt. En dat dat niet meer onze hoop en verwachting is van het leven. Dat God alleen onze verwachting is. Ingetogen moeten leven. In de huwelijke staat en daarbuiten. Kun je dan in de huwelijke staat ook leven op een manier waar het gebod tegen vermaant. Jazeker. In de huwelijke staat kunnen mensen elkaar verkrachten. Kunnen mensen echt breuk plegen zonder dat er een derde in het spel is. Kunnen mensen zo optreden, zo egoïstisch, dat ze de diepste intentie van het huwelijk, het gemeenschappelijke, de eenheid ten eenenmale verloochenen. Het huwelijk kan ontaarden in een schuldige plicht zonder meer. Waar niet is de innerlijke bereidheid van het hart, maar waar men ook naar het lichaam elkaar ter wille is. Zo kun je in het huwelijk echt breuk plegen. En zo nietig, zo zondig zijn wij. Dat het leerboek het ons zegt. Daar vermaand het tegen. In de heilige huwelijke staat. O, zie je wel. Wij zijn niet die goede mensen. Waar de wereld misschien van zo denkt. Nee. Wij zijn mensen die tot hinken en zinken. Ieder ogenblik gereed staan. En buiten het huwelijk. Kan ook. Er kan een vrij postigheid zijn die de perken ver te buiten gaat. Er kan een manier van omgang zijn onder jongens en meisjes, scholieren, die de perken ver te buiten gaan. Er kan onder het mom van christelijkheid gedanst, gefeest worden, terwijl men ver de grenzen overschrijdt, daarbuiten. Ik zeg niet dat men zich dat altijd zo bewust is. Maar je moet wel luisteren naar het woord van God. Ik heb verleden week gezegd, we kunnen ons als een soort etalage aanstellen. Misschien dat het nog enig misverstand heeft gewekt toen ik verleden week zei dat, nou ja, dat jullie mij niet moeten zien als een soort heksenjager of te kijken of iemand wel dit of dat, daar liep het niet over. Maar de teneur van het betoog was wel, kinderen, wees gewaarschuwd. Wees gewaarschuwd, moet ik tegen mijn kinderen ook zeggen. Als de tafel, ja, dat is altijd zo, zoals je in de kerk zit, zo moet je eigenlijk ook aan de tafel des Heren zitten. Niet in uiterlijke pracht of praal. Niet op zulke wijze dat je de ander ergernis geeft door je werelds gedrag. Dat hoort hier allemaal bij. Denk je dat dat voor de Heere Jezus moet? Bij dat geestelijk huwelijk? Denk je dat de Heere Jezus dan van u of van mij verlangt dat we ons op een echte wereldse manier eens uitdossen? Dan wil de Heere Jezus wel dat wij fatsoenlijk netjes gekleed in de kerk en aan zijn tafel ons bevinden. Maar niet dat er over gepraat wordt onderling van, nou, moet je die of moet je die zien? Ik weet, ik heb altijd gezegd, en dat zeg ik nog, ik ben altijd verschrikkelijk bang voor mezelf, voor die fariseer die van binnen leeft. En ik zeg het niet uit die bron van die instelling, weet je wel, oh jij. Want ik weet dat de Heere Jezus het meeste vijandschap ondervonden heeft, juist van dat soort mens. Kijk die eens. Maar dat neemt niet weg dat ik juist daarom wel daarop mag wijzen. Wat we verleden week reeds gedaan hebben. Niet, wij zijn zo anders. Nee, maar hoe het met orde en eerbied in het huis van God moet geschieden. Daar vermaant het woord des Heren ons toe. Dat is zijn wil. Soms denk je, wat bedoelt een mens toch ermee als hij zo opvalt? Is dat de dwaasheid van onze jeugd? Of is dat het uitdagen van elkaar? Of is dat misbruik maken van het heilige evangelie? Wat is dat? De Heere wil ons daarvoor waarschuwen. En zijn heilig gebod komt tot ons. Niet opdat wij zouden zeggen, het interesseert me niks, ik doe wat ik wil. Maar dat wij zouden zeggen, Heere, schraag op uw spoor mijn wankelende gang. Ik zeg dit als een overtreder. als een die aan alle geboden Gods schuldig staat. Als een die zegt, kinderen, hoe jullie je ook toetakelen, hoe je er ook uitziet, het is nog totaal niks vergeleken bij wie ik ben. Dat zeg ik tegen de kinderen en tegen mijn kinderen. Opdat ze juist daaruit zouden leren en verstaan. Dat we niet als dienaars van Mozes op alles en nog wat zouden vitten in de prediking. Maar dat we als dienaars van het evangelie, die mede moeten instemmen, wij de grootste der zondaren, om dan met een open vizier, niet stekelig, heus niet, niet konkelend achter iemands rug, niet op de toer van, nou van hem geloof ik niks en van haar geloof ik ook niks. Waarom niet? Ja, ik heb dit of dat gemerkt. Nou, ik heb er zo'n innerlijke walging van. Van die fariseïstische hoogmoed. Omdat God me eraan ontdekt heeft. Maar juist daarom moet het kunnen leiden. Moet het kunnen leiden. Dat we elkander voorhouden. Hoe het woord van de Heere ons de weg wijst. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. O dat we dan alle, oud en jong, tot de kleinste toe, vandaag nog mee zouden mogen instemmen met de beden van al Gods kinderen. Doe bij ons weldadigheid, Heere, opdat we leven mogen en schraag onze wankelende gangen op uw spoor. En als we uit zwakheid in zonde vallen, laat ons aan uw genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Amen.